Gemeente, allereerst nog een enkele afkondiging namens de kerkenraad. Morgen hoopt dominee B.L.C. Arnoudsen u voor te gaan aanvang 9:30. En na de dienst is er dan zingen van enkele paasliederen en aansluitend koffiedrinken in de zaal. Volgende week zondag om 9:30 en om 2:15 hoopt u dominee G.J. Kapellen voor te gaan. En de collecten bij de uitgang is deze beide paasdagen de stem voor de Spaanse evangelische zending. En volgende week zondag voor Stichting Vriendenstiemen. Aanstaande zaterdag is er weer kinderevangelisatieclub aanvang 9:30. En voor alle data geldt Deo voor lente. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemelen en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen van Psalm 105, vers 1 en 2. Loof, loof, verheug de Heere der Heeren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. 105, 1 en 2. lees u uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28. En daarna doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we van Psalm 32, het vijfde vers, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachten zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruist was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hun: vrees niet. Ga heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als ze heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden: zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte en daarvan de laatste versen, vers 16 tot en met 20. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn onmisbare zegen. Genadige Heere, zo komen we ook vanmiddag weer tot u. Voor ons is dat in de tijd. En voor u is dat buiten de tijd. Want in de hemel is het toch eeuwig heden. Maar u bindt ons nog aan de tijd. En heren, wij danken u daarvoor. Dat ook de dingen gebeuren in de stroomversnelling van de tijden. En dat we het mogen weten, heren, vanuit uw woord. Dat op bepaalde tijden die zaken geschieden die u van een eeuwigheid af hebt voorzegd en besloten. En dat we juist ook vandaag mogen horen van die machtige zaken die de eeuwen door al geklonken hebben in de knop van de belofte en die open gegaan is in de geboorte van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en de hele geschiedenis van zijn lijden en van zijn sterven, maar vandaag ook van de opstanding uit de doden. En heren, de machtige betekenis daarvan, dat hij die dood geweest is, leeft, en dat hij de dood niet meer voor zich, maar achter zich heeft. Het eeuwige leven. En dat een ieder die in hem gelooft ook het eeuwige leven heeft naar uw woord. En heren, u hebt het al bewezen dat u een waarmaker bent van uw woord. Dat we niet hoeven te twijfelen aan uw woord. Want telkens als u een belofte gaf, is die belofte in de tijd ook vervuld geworden. En zo mogen we het ook geloven, heren, dat ook die laatste belofte van uw wederkomst werkelijk vervuld zal worden. Wij leven in de tijdspannen, in het spanningsveld van komst en wederkomst. Die 1000 jaren die we lezen in uw woord. 1000 jaren zijn toch bij u als 1 dag en als de dag van gisteren. En wij bidden u, heren, wilt u dan ook spoedig die laatste belofte vervullen van uw wederkomst. Op aller oog zal u zien en aller tong zal belijden dat gij het zijt, de Christus, de Zoon van de levende God. Heren, vanmiddag mag uw woord nog verkondigd worden. En wij bidden u, wil uw rijke zegen daarover gebieden, opdat wij ons zalig mogen luisteren aan dat machtige evangelie, waarvan wij weten dat u het ook hebt vervuld in de Heer Jezus Christus. En heren, dan mogen wij u ook bidden, bijzonder ook in deze dagen voor de arbeid van uw kerk in deze wereld, wilt u het zegenen, zending en evangelisatie, allen die daarin ook hun arbeid hebben, die daartoe geroepen zijn. En we denken als gemeente ook weer aan het evangelisatiewerk in Gent. Heren, wilt u het rijkelijk zegenen, wilt u moed en krachten geven om het werk te doen en daarin door te gaan. En verheerlijk uw naam daardoor, heren. En laat ook degenen die daar hun arbeid hebben, mogen ervaren dat zij ook een vroege regen mogen worden naar uw woord. Door u gezegend tot een zegen. Wij bidden u ook, heren, voor de kinderevangelisatie van aanstaande zaterdag. Heren, hoe belangrijk is het dat ook onze kinderen en kinderen horen van u, de grote kindervriend, die zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet, want daar zulken is het koninkrijk der hemelen. En heren, geeft u dan de rijke vrucht, tot lof van uw heerlijke naam wilt u werken, ook in de harten van onze kinderen, maar ook van kinderen wellicht uit de buurt. Heren, wilt u geven dat er velen mogen komen om dat evangelie van u op kinderlijke wijze te mogen horen. Zo komen we tot u, Heere, ook op deze zondagmiddag die wij de Paaszondag noemen. Geef dat we het evangelie mogen horen met de ogen op u gericht, Heere Jezus, die de overste leidsman en leidsman des geloofs bent en die heeft laten verkondigen alweer opnieuw dat u dood geweest bent, maar dat u leeft tot in alle eeuwigheid. Heere, wij komen tot u ook om te bidden voor overheden, voor hen die u over ons gesteld hebt, onze regering, landelijk, gewestelijk en plaatselijk. En wij bidden u, Heere, dat de christelijke getuigenis ook blijvend mag klinken in de raadskamers van ons land en dat u er ook nog in verheerlijkt zult worden. Wij bidden u voor onze koning en koningin, voor onze koninginmoeder, prinses Beatrix, in de diepe avond van het leven. Wij bidden u, Heere, voor heel het huis van Oranje, ook vandaag. Ontferm u over allen, Heere, die in uw koninkrijk arbeiden, ook als het gaat om het zogenaamde gewone werk in de gezinnen, op de scholen en in tehuizen en aanhuizen. Barmhartige Heere, geef dat er ook getuig mag worden in woorden en in werken op de plaatsen waar de Heere ons gesteld heeft en het werk dat de Heere ons te doen geeft ook in het leven van alle dag. Heere, hoor dan ons bidden in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. De dienst daarop veranderd vindt plaats, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen daarbij van het gebed des Heren, het 7e en het 8e vers, leidt ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Psalm 89, het zevende vers, zingen we in antwoord op de prediking. Gemeente, tweeërlei boodschap en tweeërlei boodschappers komen we tegen hier in dit gedeelte na de opstanding van de Heer Jezus uit het graf, uit de doden. Dan hebben we immers eerst de vrouwen die de opdracht krijgen van de engelen om heen te gaan en de discipelen te boodschappen. We hebben vanmorgen al gezien welke een belangrijke plaats de vrouwen hebben in die eerste gemeente, want zo mogen we dat toch wel noemen. Want als de Heer Jezus 's avonds verschijnt aan de discipelen en de discipelinnen en allen die met hem vergaderd zijn, dan is dat toch ook al die jonge gemeente die daar samenkomt. De eerste, zouden we zeggen, gemeente die straks zal uitgroeien tot 5000 mannen en meer door de genade van de Heere. En zo boodschappen de vrouwen als even zoveel evangelisten de discipelen van de opstanding van de Heer Jezus. En ze geven tegelijkertijd ook die opdracht die de engel hen heeft gegeven om door te geven. Dat ze moeten heen gaan naar Galilea. En daar zullen ze de Heere weer zien, weer ontmoeten. Dat geeft altijd deze gedachte dat de Heere zich laat ontmoeten in de weg van de gehoorzaamheid. Dat is kenmerkend voor het evangelie, dat vinden we overal eigenlijk in de Bijbel. En de Heere zegt straks aan het eind, ga dan heen, onderwijst alle volken en ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Dus in de gehoorzaamheid, dat is echt heel belangrijk, aan het woord van de Heere openbaart de Heere zich. Dat lezen we ook al in Johannes 14, waar de Heere zegt, wie is het die mij lief heeft? En dan zal ik hem lief hebben, die mij lief heeft, die mijn woord bewaart, die gehoorzaam is aan mijn woord. En ik zal hem lief hebben en mijn vader zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dus ik herhaal het nog een keer, want herhaling is de moeder van de studie, dan vergeten we het niet meer. Dat is de drijver van de timmerman, om het zomaar te zeggen. In de weg van de gehoorzaamheid openbaart zich de Heere, niet op grond van onze gehoorzaamheid, maar op grond van zijn belofte woord. Dat zijn dus de vrouwen die boodschappen van het goede. Hoe liefelijk zijn de voeten van degene die het goede boodschappen, verkondigt Jesaja al in hoofdstuk 60. En die vrouwen hebben dus liefelijke voeten. Ze hebben voeten als der hinden om het evangelie te prediken aan de discipelen, nota bene, die later zelf predikers van het evangelie zullen worden en door middel van welke discipelen wij ook vandaag nog hun woorden, de neerslag van hun woorden, door de inspiratie van de Heilige Geest hebben ontvangen tot op deze dag toe. Maar dan lezen we in vers 11, als u met mij meeleest, dan kunt u het zo ook eiken. En als zij heen gingen, dat wil zeggen die vrouwen, dan komen er andere boodschappers. Als zij heen gingen, die vrouwen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad. Enige, niet allemaal. Dat betekent dat ze van vrees en angst allemaal een bepaalde kant opgerend zijn. Ze hebben even niet meer geweten waar ze naartoe moeten. Dat kun je ook wel voorstellen, we hebben dat vanmorgen even aangeduid. Er is sprake van een aardbeving, wel in die tijd, en misschien geldt dat vandaag ook nog wel. In een aardbeving zien we het spreken Gods. In een aardbeving hebben we de boodschap dat God bezig is om grote dingen te gaan doen. Een aardbeving is er geweest bij de kruisiging van de Heer Jezus. En toen zijn er doden opgestaan en hebben zich na de opstanding van de Heer Jezus vertoond in Jeruzalem. En zo hebben we ook hier weer bij de opstanding van de Heer Jezus te maken met een aardbeving. En die engelen, die zijn als bliksems. Dus we kunnen wel begrijpen, tenminste enigszins begrijpen, dat die wachten als doden werden. Als je iets ziet van de heerlijkheid van God, dan komt er altijd af bij degene die de Heere door genade mogen aanhangen, vrees. En bij de ander, doodsangst. Dat eerste zien we ook in het boek Openbaring bij Johannes. De apostel der liefde, de apostel die de Heer Jezus lief had. Dan openbaart Jezus Christus zich aan Johannes in zijn heerlijkheid. En dan hoort Johannes achter zich een stem. En dan keert hij zich om, lezen we, om de stem te zien. Kun je een stem zien dan? Maar goed, als er een stem achter je klinkt, dan wil je ook weten wie het is. En Johannes keert zich om en dan ziet hij Christus in zijn heerlijkheid. En dan lezen we dat hij als dood aan zijn voeten valt. Als dood, niet dood, maar hij valt als dood aan zijn voeten. Nou, van die wacht dus die alle kanten opgesprongen is en weggevlucht is, zijn er sommigen aangekomen in de stad. En boodschapten, moet u luisteren, de overpriesters, waarom niet de Romeinse overheid, naar de overpriesters toe, ze gaan eerst naar de overpriesters toe, en dan boodschappen ze al de dingen die geschied waren. Ze zijn verkondigers, die in de hemel woont, die lacht, lezen we in Psalm 2. Ze zijn verkondigers van het evangelie, van de opstanding van Jezus Christus. De verschijning van engelen en het open graf en de aardbeving. Ze hebben het allemaal verteld en het waren waarachtige getuigen, dat kon het Sanhedrin zomaar zien en horen. Dit waren geen mannen die zomaar wat zeiden, maar ze hoorden daar te zijn. En ze waren hier, tegen het bevel in. En zou je toch zeggen dat het Sanhedrin tot bekering zou komen bij zoveel hemelgeweld en hemelbewijs? Maar dat gebeurt niet. Ze gaan weer vergaderen, zoals ze rondom de Heer Jezus en rondom zijn gevangenneming en rondom alles wat daar gebeurd is, altijd maar weer vergaderden. Zo gaan ze ook hier vergaderen. En vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, ze hebben het onder elkaar besproken, de boodschap die geklonken heeft van de soldaten. En dan komen ze tot het besluit om de krijgsknechten, let wel, veel geld te geven. Voor geld gaan alle deuren open. Als een mens geld heeft, dan kan hij heel wat aan. Dan voelt hij zich ook machtig. Dan kom je anders ergens in als dat je geen geld hebt. Veel geld staat hier, wordt hun geboden. Ze kijken niet, zullen we vandaag maar zeggen, op een euro. Het mogen er wel 1000, zelfs wel 10.000 zijn, als hun raad maar volvoerd wordt. En de soldaten die soms jarenlang van huis zijn. En dan altijd maar weer moeten afwachten of ze ook nog soldij krijgen. Meestal krijgen ze dat alleen als ze ergens plunderen en roven. Die soldaten die laten zich, we hebben ervan gezongen, laten zich verleiden tot de leugen. Niet tot de waarheid, maar tot de leugen. Waarom? Om geld. Ik denk dat geld, zou het niet waar wezen, het meest verleidende is dat de Satan ook gebruikt om te verleiden, om van de weg af te leiden, om de aandacht te richten van de boodschap van het evangelie af naar het geld en naar het goed. Denk aan de rijke jongeling en de Heer Jezus had hem lief. De Heer Jezus staat er zelfs, beminde hem. En hij ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Tweeërlei boodschappers. Tweeërlei beloning. Het aardse geld. En de hemelse genade. Die waren de vrouwen deelachtig. Die waren ook de discipelen deelachtig. En gemeente, daar zitten we ook voor ons op die tweeslag altijd weer. Als het gaat om de genade van de Heere, als een mens genade heeft ontvangen in zijn hart, dan is hij de meest rijke van deze wereld. Dan kan hij arm zijn, maar dan is hij toch rijk. En je kunt miljoenen op de bank hebben en toch arm wezen. Hoezo? Omdat je hem niet kent. Omdat je niet van Christus bent. Omdat je niet in Christus bent. Omdat je niet in hem gelooft. Gemeente, de armen van geest, heeft de Heer Jezus gezegd in de bergrede, zijn de meest rijke mensen. Zalig zijn de armen van geest, want zulken is het koninkrijk der hemelen. Nou, ben je dan niet rijk? Dan ben je niet alleen rijk en verrijkt geworden, maar dan ben je rijk in hem, door hem en dan ook rijk tot hem. Nou, we weten wat er gebeurd is. De leugen, die gaat door. Woorden werken altijd wat uit. Daar moeten we ook in ons leven mee oppassen. Woorden werken altijd wat uit. Ook dit woord van deze soldaten die zich hebben laten omkopen om tegen hun eigen geweten in. En zelfs dat ze beseffen dat ze zich eigenlijk belachelijk maken in om die leugen te verspreiden. En mensen geloven de leugen graag, gemeente. Weet u waarom? Omdat dat gemakkelijk is. Want geloven dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, is het allermoeilijkste wat er is. Vanwege dat ons dat tegenstaat. Omdat wij niet aan de consequentie daarvan willen. Als wij werkelijk geloven dat Jezus Christus uit de doden opgestaan is, dan zijn we weliswaar de rijkste mensen van deze wereld, maar het heeft wel consequenties. Zoals we dat straks zullen zingen na het amen van de prediking. Dan gaat het om de navolging van hem. Dan gaat het om de wandel in de kruisweg achter hem aan. Dan gaat het van hij moet wassen en ik moet minder worden. En gemeente, die consequentie die willen wij vaak niet aan. Ouderen en jongeren hier in de kerk en thuis aan de kerktelefoon. Wij gaan veel liever de gemakkelijke weg van de leugen, omdat wij van nature ook allemaal bij de leugen behoren, bij de vader der leugenen behoren. En dan moet dat anders worden. Hoe dan? Door de prediking van het evangelie. Dat is voor Gods volk telkens weer die voeding om op te wassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En het is voor onbekeerden het tijdsmoment, het tijdsgewricht om een geopend hart te ontvangen onder de verkondiging van dit machtige evangelie van hem die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. Wel, de soldaten hebben het geld genomen en ze hebben het verkondigd en het wordt geloofd, schrijft Matthäus. Ziet u het staan in vers 15, tot op de huidige dag. Hij bedoelde de dag waarin hij zelf nog leefde, maar ik moet vanmiddag ook zeggen, het wordt geloofd tot op de huidige dag. Dat ongelofelijke wordt geloofd door mensen die niet geloven willen dat hij is opgestaan uit de doden. Want het is een ongelofelijke nep-evangelie natuurlijk. Want die soldaten die mochten niet slapen op straffen van de dood. En ze moesten nou gaan vertellen dat ze geslapen hadden. Dat alleen al, gemeente, maakt het ongeloofwaardig wat we hier lezen. En al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Dat zal uiteindelijk blijken. Als de waarheid zich openbaart in de komst van de Heer Jezus Christus, dan zullen alle dingen geopenbaard worden. Ook de woorden die in de slaapkameren gesproken zijn, zullen dan van de daken geschreeuwd worden. Dat lezen we in Gods woord. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. En die waarheid is onderweg. Door middel van de vrouwen die niet in de leugen wandelen, maar die gehoorzaam zijn aan het woord van de engelen en die in de waarheid wandelen en die daarom zalig zijn. Ze hebben de boodschap gebracht aan de 11 discipelen. Let op het getal 11, nog geen 12. Dat komt straks wel weer, want het moet naar 12 worden, naar de 12 stammen Israëls. Hier zijn er nog 11, daar is nog het gemis. En de 11 discipelen, vers 16, zijn heen gegaan. En ik zeg er maar bij, vanmiddag in de weg van de gehoorzaamheid. Ze hebben het woord gehoord. Ze hebben eerst gezegd, en dat lezen we ook weer in een andere evangelie. Ze hebben eerst gezegd, nou ja, die vrouwen zeggen wel eens vaker wat. Je moet het allemaal niet geloven, je kunt het allemaal zomaar niet geloven. Eerst zin en dan geloven, hebben Johannes en Petrus tegen elkaar gezegd. En het is in het koninkrijk van God precies andersom. Het is eerst geloven en dan zien. Dan gaan ze later ook wel onderwijzen, als ze het zelf geleerd hebben tot hun eigen schande. Maar nu hebben ze het gehoord, de opdracht naar Galilea te gaan, vanuit Jeruzalem. Nou, ik weet niet of u wel eens in dat gebied geweest bent. Velen zijn er natuurlijk geweest de afgelopen tientallen jaren naar Israël, van Jeruzalem naar Galilea, dat is nogal behoorlijk. Wij lezen dat zo aan tafel even in 3 seconden of in 3 minuten of in 5 minuten. Maar het is een hele reis. Ze moeten helemaal afdalen tot waar je komt, te Jericho. En dan ga je linksaf door Samaria en dan kom je uiteindelijk in Galilea terecht. Galilea der heidenen. Waarom moesten ze daar eigenlijk naartoe? Wel, daar is de Heere met ze begonnen. In Galilea. Daar liep die vreemdeling van Galilee op het strand van het meer van Galilea. En daar heeft hij die vissersjongens geroepen. komt herwaarts tot mij, volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. En toen hadden die jonge mannen alles verlaten, tot aan hun vader Zebedeus toe. En de scheepjes en het hele bedrijf hadden ze achter zich gelaten. En ze waren de Heere Jezus gevolgd. Was dat nou verdienste van hen? Nee, dat was geen verdienste van de discipelen, maar dat was de kracht van het woord. Waarmee Christus riep. En dat is vandaag nog zo. Als de Heere tot zich roept, dan is dat de kracht van het woord. En in de kracht van het woord komt er een volk tot hem. Niet in eigen kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Geest en woord. En degenen die komen, zijn van God verkoren. Om te naderen en te wonen in zijn huis. Ook deze jonge mannen. Kijk, en die zijn later wel natuurlijk tot een hele bijzondere opdracht. En tot een hele bijzondere plaats in het koninkrijk van God geroepen. En daarvoor heeft de Heere ze ook met hele bijzondere gaven begiftigd. Om te weerstaan en om door te gaan en om te volharden in de strijd die ze hebben moeten voeren tot bloedens toe. Petrus, gekruisigd in Rome. Is dat dan de dank voor de navolging van Christus, dat je in Rome gekruisigd wordt met je hoofd naar beneden? Paulus onthoofd in Rome. Mensen die alles verlaten hebben, dan zou je toch zeggen, die worden op rozen gelegd door de Heere. Nou, blijkbaar niet. Zie maar de eeuwen door. De bloedgetuigende eeuwen door. Tot op de dag van vandaag in Noord-Korea, in Iran, in Pakistan en Afghanistan, in de Soedan, in verschillende Afrikaanse landen waar mensen gemarteld worden, waar mensen, christenen, vermoord worden, waarin de scholen, jongens en meisjes, in de scholen, de Sten-gun, de automatische mitrailleur door de ramen gebroken wordt en alles wordt neergemaaid wat daar leeft, groot en klein, onder de toelating van de Heere. 6 miljoen Joden. In de Tweede Wereldoorlog. Gods wegen zijn wonderlijk. De Heere zegt, mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Je was gezond en opeens word je tot stervens toe ziek. En dan te geloven dat ons dat alles toekomt uit Gods vaderlijke hand. Zoals zondag 10 daarover spreekt. Regen en droogte. Gezondheid en ziekte. En het dan te ontvangen. Wel, dat hebben de discipelen, deze discipelen geleerd. En dat leert God al zijn volk. Want wij leven in een tranendal, in een jammerdal. En dat gaat een hele tijd goed. Maar dan komt opeens de storm in je leven. En dan gaat het om volharding. U moet vanavond maar eens de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 lezen. Over de volharding der heiligen. Maar Christus laat zich ontmoeten. In de weg van de gehoorzaamheid. Ook in de geestelijke weg van de gehoorzaamheid. Ook als ik in het ziekenhuis lig. Ook als ik naar een operatie kamer gedragen reden wordt. Ook als ik voor de doodsjordaan lig, dan laat de Heere zich ontmoeten in de weg van de gehoorzaamheid. Als Hij ons geleerd heeft wat het betekent Hem na te volgen. en wij hem niet meer kunnen nalaten te volgen. Gaan in de weg van Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van de schaduwen des doods, Psalm 84. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, niet meer tegen mij, maar voor mij. Gemeente, als we dat niet leren kennen in de weg van de gehoorzaamheid, hoe bang het ook wordt in dit leven, maar toch dat je niet bij de Heere vandaan kunt blijven, omdat je door de liefde tot hem getrokken wordt. Wel, dat is nou bij de vrouwen zo geweest, we hebben er vanmorgen iets van gehoord, en dat is bij de discipelen zo, en het zal bij al Gods volk de eeuwen door zo wezen. Ze hebben de hunkering in het hart ontvangen naar Christus toe. En dan gaan ze naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Ja, die hebben zij geweten. Maar die weten wij niet. Wij weten niet welke berg. Maar door het lidwoord dat hier gebruikt wordt, er staat niet een berg, maar de berg, is het wel een bepaalde berg geweest. En de discipelen hebben geweten waar ze naartoe moesten. Want daar heeft Jezus hen gezegd te komen. Daar zijn ze onderweg naartoe. Wat zou er door die mannen heen gegaan zijn? Onderweg hebben ze gesproken met zijn elfen. Van hem. Nergens anders over. Van hem alleen. Er was nogal wat gebeurd, of niet? Denk aan de Emmausgangers. Er was nogal wat gebeurd. En de Heere was opgestaan uit de doden. Dat wisten ze nou zeker in ieder geval. Want hij had hun opgezocht terwijl zij achter die gesloten deuren zaten op die zondagavond. Om zijn vrede te brengen. En dan komen ze bij die berg. En ik zeg het nog een keer voor de zoveelde keer in de weg van de gehoorzaamheid. Dan komen ze bij die berg. En dan zien ze hem. Dan moet je eigenlijk bij gaan staan. Bij gaan lopen. Dan is die berg in de verte. Je komt dat dal doorlopen, het Jordaandal. En het meer van Galilea schittert in de zon. En dan kom je nabij die berg en dan zie je hem. Dan zie je van al het andere af. Je ziet hem. Ze zien als het ware met één oog alle elf naar hem. Ze zien niemand anders dan Jezus alleen. Het doet hen herinneren aan die berg, die andere berg, de berg der verheerlijking. Toen de Heere Jezus sprak van zijn uitgang met Mozes en Elia, zijn uitgang te Jeruzalem. Toen zijn gedaante veranderd werd met die hemelse heerlijkheid. En toen hij weer, zeg maar, gewoon in gewone kleren tot hen kwam, toen zagen ze niemand dan Jezus alleen. Gemeente, dat is de boodschap van het evangelie. Niemand dan Jezus alleen. Dat is ook de unkering van het volk van de Heere de eeuwen door. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als ze hem zagen, naar wie ze verlangd hadden, baden zij hem aan. Als je nou wil weten of je hem gezien hebt, door het geloof, dan moet je jezelf afvragen, heb ik hem toen aangebeden? Ben ik toen voor hem op mijn knieën gezonken? En heb ik hem toen groot gemaakt. Zegt Heere, hoe groot zijt gij. Hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. De hemelen en de aarde zijn van uw heerlijkheid vol. Als ze hem zagen, aanbaden ze hem. Ze gingen op de knieën voor hem in aanbidding. Dat is de enige gestalte, gemeente, die er overblijft als een hoogmoedig mens met de ootmoedigheid wordt bekleed door de Heere. Dan komt er ootmoed in plaats van hoogmoed. Dan blijf ik niet meer staan, maar dan kniel ik voor hem. Gemeente, kennen we dat. Het knielen voor hem in overgave. Dat je de zijne bent. En dat hij de uwe en de jouwe is. Zoals we dat beleiden ook in Catechisme zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Sommigen twijfelden, lezen we hier. Dus dat was toen ook zo. Maar is dat nou echte twijfel? Nee, het is geen twijfel. In de zin van, is hij het wel? Dat wisten ze wel zeker, dat hij het was. De meeste verklaarders zeggen hier, want het zijn altijd weer moeilijke woorden, gemeente. Maar de meeste verklaarders zeggen hier, de Heere staat op afstand. En er zijn erbij die kunnen hem niet goed nog onderscheiden. En daarom vragen ze zich af, is hij het nou zelf? Of is het misschien een ander? Dat kan zomaar gebeurd zijn. En Jezus ziet die nood bij hen. Dat is altijd weer zo heerlijk om te lezen, gemeente. Jezus ziet die nood bij hen. Want we lezen in vers 18, en Jezus bij hen komende. O, de Heere zegt als het ware tegen hen, kunnen jullie mij niet goed zien? Sta ik te ver af, dat je me niet goed kunt herkennen? Wacht dan even, dan kom ik naderbij. Dan kom ik naar je toe. En gemeente, dat mag je ook geestelijk overzetten. De Heer Jezus is niet meer in deze wereld. Wij kunnen hem in die zin niet meer ontmoeten, alleen door het geloof. En wat kan door allerlei omstandigheden het toch wezen dat hij zo van verre is. Je gelooft wel in hem en je wil ook graag bij hem behoren, maar je weet niet zeker, is hij het wel? En je hart roept als het ware, Heere, openbaar uzelf aan mij. Gemeente, ken je er iets van? Van dat stukje verlangen naar hem, terwijl je hem niet goed kunt onderscheiden. En dat dan de Heere nabij komt. Niet op grond van de verdiensten van dat volk, maar op grond van zijn belofte. Want hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schrijnt tot hem vlucht. Gemeente, kennen we daar wat van. Deze letterlijke situatie na de opstanding uit de doden van de Heer Jezus voor de discipelen in Galilea. Maar ook die ervaring dat je soms leeft in het gemis, in de hunkering. Dat je bidt, Heere, kom toch. Want ik verlang zo naar u. En dat de Heere dan overkomt. Dat hij zich niet laat verbidden. En dan wordt het vindenstijd, gemeente. Daar spreekt toch ook het psalmboek zo prachtig van. Die zullen allerlei in vindenstijd smeken tot u komen. En dan lig je aan zijn voeten. Dan aanbid je hem in verwondering. Dan zeg je, hoe is het mogelijk dat u omziet naar zo een als ik ben? Want er is geen geloof, gemeente, zonder verwondering. Alle andere geloof is bijgeloof. Het ware geloof verwondert zich. Waarom is het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende. En ziet u nou wel, dat is altijd weer goed om dat op te merken en ook om dat iedere keer weer weer in de prediking te laten zien, hij is de sprekende God. De Heere heeft gezwegen voor Caiaphas. De Heere heeft gezwegen voor Herodes. De Heere heeft gezwegen voor Pilatus. Maar tot zijn volk spreekt hij. En hier horen we die machtige woorden die doorklinken tot op de dag van vandaag toe. Mij is gegeven alle macht. Waar? In de hemel en op de aarde. Alle macht. Geen beetje macht. Geen 90% macht. Geen 95% macht. Maar volkomen macht. Alle macht. Waar? Allereerst in de hemel. Hij heeft macht in de hemel. Op welke wijze wel? We hebben er vanmorgen iets van gezien. Hij heeft macht in de hemel bij zijn vader, omdat hij zijn wonden toont aan zijn vader. Hij gebruikt die macht ten behoeve van zijn volk. Als er vanavond zijn, vanmiddag zijn, die bij wijze van spreken worstelen met de zekerheid van het geloof en of je er wel bij mag behoren. Dan is dit een machtig woord. Jezus Christus heeft alle macht in de hemel bij zijn Vader. Als je dan naar hem vlucht en in je nood en zegt, Heere, ontferm u over mij. Dan zal de Heere die volmacht gebruiken bij zijn Vader. Ten gunste, ten behoeve van u die hem smeekt. Mij is gegeven alle macht in de hemel. En alle macht op de aarde. Moet je het dan alleen doen? De discipelen krijgen de opdracht zo direct om de wereld in te gaan, om het evangelie te prediken. Moeten ze dat alleen doen? Nee, de Heere zegt, zie, ik ben met u lieden, vers 20. Heere, wie zal ik zeggen dat mij gezonden heeft, vraagt Mozes in Exodus 3. Want dat weerbarstige volk, dat zal mij niet geloven. Wie is dan mijn zender? Dan zeg je maar Mozes, de ik ben, heeft mij gezonden. De ik zal zijn, de ik zijn zal. Nou, diezelfde woorden van Exodus 3, die staan hier in vers 20. In het Grieks staat het er zo. De ik ben met u lieden al de dagen tot de volending der wereld. De ik ben, dat is de naam van God. En hij is bij zijn discipelen. Met al zijn macht. En ik weet het, gemeente, dan kun je veel dingen niet begrijpen. Ik heb er straks een paar van genoemd. Maar dan hoef je niet te twijfelen aan deze woorden. Dat betekent, het gaat niet buiten de Heere om. Hoe moeilijk ook Gods weg mogen wezen. Hij zit in gunst op die hem vrezen. De Heere is erbij. Paulus zegt tot de Nieuwtestamentische gemeente, hij is niet ver van een ieder van ons. De Heere is erbij, dat is zijn naam, gemeente. Hij is erbij. Als ze zijn werk doen, als ze in zijn opdracht gaan, als ze in de weg van de gehoorzaamheid gaan, achter hem aan, dan is hij erbij. En als hij er dan niet bij is, is eigenlijk een tegenstrijdigheid die ik nu noem, die eigenlijk haaks staat op dit woord, op die belofte. Maar als hij er nou niet bij is, wel, dan ben ik bij hem weggelopen. Want dat ligt nooit aan de Heere, want hij vervult zijn beloften. En hij openbaart zich in de weg van de gehoorzaamheid. Dus als hij er nou niet bij is, dan ben ik niet bij hem. Dat is altijd schuld, gemeente. Altijd eigen schuld. Als je hem moet missen, is altijd eigen schuld. Want de Heere is nabij dat geslacht. Hij is er altijd bij. Dat is immers zijn naam. En dan zegt de Heere, ga dan heen. Ga daarom, betekent dat woordje dan, heen. Omdat ik alle macht heb in hemel en op aarde. Ga daarom in die kracht daarvan, door dat woord, heen. En onderwijst een bepaald soort volk. Nee, dat staat er niet. Dat staat onderwijst alle volkeren. Ga dan heen, onderwijst al de volken. En als er dan uit dat volk getrokken worden, door de verkondiging van jullie woord, door de verkondiging van het evangelie, dan ga je die dopen. Dan ga je die dopen, die ontvangen dan een teken en zegel van Gods verbond. En ontvangen zo Gods beloften. Opdat ook zij weer verder kunnen op hun beurt in de strijd. Getekend met het bloed van het lam, waarin het doopwater heen wijst. Gemeente, dat is een machtig gegeven, dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als dat volk dan in de strijd komt, dan zegt de Heere, als je nou bang wordt, voel dan maar aan je voorhoofd. En zeg, Heere, ik ben gedoopt. U hebt uw naam over mijn leven uitgesproken. Ik ben de uwe. En dan richt dat volk het hoofd weer op, omdat ze hem zien op de berg. Zoals Mozes op de berg zat en het volk streed tegen Amalek in de vallei. En als Mozes dan zijn zegenende handen uitbreidt over dat volk, dan ervoor Israël de kracht Gods om te overwinnen en overwinnende uit te gaan. En zo is het, gemeente, ook met die meerdere Mozes op de berg. Of wie dat volk ziet in het strijdperk van dit leven. En dan ontvangen ze moed en krachten. Want dan zeggen ze, hij is erbij. De Heere is erbij. Ziet u het gebeuren, gemeente? Met alle macht, dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, en dan moet je ook naar catechisatie. Want de kerk heeft de opdracht, jonge mensen, om te leren, om te onderwijzen. Dat is geen liefhebberij van een paar mensen of van een kerk. Maar dat is de opdracht van de Heere die we hier lezen. Ga dan heen, onderwijst alle volken. Dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Lerende hen onderhouden. Dat is belangrijk, gemeente, onderhouden. Er niet uit weglopen, maar onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, in het kort, dat lezen we nou in dit Bijbeltje. Alles wat ik u geboden heb, daar hoef je niet naar te zoeken. Dat lezen we zwart op wit in Gods woord. En dat gaat de Heilige Geest hen ook leren. En dan die machtige belofte. De ik ben is met u lieden. Hoeveel dagen, hoe lang, al de dagen. Tot wanneer, Heere? Tot de voleinding der wereld. Amen. Ja. Amen. Zullen we samen de Heer bidden en danken. Heere in de hemel, ook aan het einde van deze tweede eredienst op deze Paaszondag komen we tot u. En geef Heere dat we ook iets mogen ontvangen van datgene wat u ook de discipelen en de discipelinnen schonk. Dat geloof dat het verlangen schijnt om u na te volgen en voor u te leven. Heere, dat is toch de bedoeling van de verkondiging van het evangelie. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we ons daarvan zouden afkeren. Van nature zijn we afkerig van deze boodschap, want we hebben het samen gezongen. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Daar klinkt toch uw liefde in door, Heere. U hebt geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Heb dank, Heere, voor deze zondag. Ga met ons als we de kerk verlaten op weg naar morgen de tweede paasdag. Geef ook dan uw dienstknecht uw evangelie te prediken. En wij bidden u, Heere, laat het tot een rijke zegen zijn voor de gemeente. Wilt u genadig vergeven, Heere, wat niet tot uw eer was. En wil ons horen om Jezus wil alleen. Amen. We zingen dan nog van Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Ga dan heen, gemeente, dragende met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en de Heere geeft u zijn vrede. Amen. Zegen. Zegen.